Nou, het thema van deze preek is doelgericht. Broeders, ik voor mij acht niet dat ik het reeds gegrepen heb. Maar één ding doe ik, vergeten datgeen achter mij ligt en mij uitstrekkende naar datgeen voor mij ligt, jaag ik naar het doel om de prijs der roeping Gods die van boven is in Christus Jezus. Dit schrijft Paulus aan de Filippenzen in Filippenzen hoofdstuk 3, vers 13 en 14. Een doel is belangrijk, want een doel biedt perspectief en het werkt motiverend. Je werkt ergens naartoe. Je gaat ergens voor. Of je ziet ergens naar uit en houdt daardoor het ook vol. Een simpel voorbeeld. Vorig jaar was ik van plan om mijn buren te gaan bezoeken. Maar ze woonden niet meer zo dichtbij, want ze waren verhuisd naar een nieuwe plek. En het leek me leuk om een keertje op die nieuwe plek met ze af te spreken, om daar te kijken hoe het met ze ging en hoe het daar was. En ze zijn verhuisd naar een plaatsje dat heet Venhuizen, dat ligt tussen Horen en Enkhuizen. En wat me ook wel leuk leek was, nou laat ik er dan een sportieve uitdaging van maken door er op de fiets naartoe te gaan. Want het is meer dan 50 kilometer. En heen en terug bij elkaar is het meer dan 100 kilometer. En ik houd ervan om te fietsen. Maar ik weet ook wel dat als je zo lang stuk fietst, heb je een hele grote kans op lange en saaie stukken onderweg. En natuurlijk ook tegenwind. Maar mijn doel was om mijn buren te bezoeken. En dat maakte dat ik toch bereid was om die mogelijke obstakels voor lief te nemen. Het liefste wil ik natuurlijk zonder tegenwind fietsen, maar als die tegenwind er zou zijn, was ik toch bereid om ervoor te gaan. Nou, zo zie je dat we eigenlijk allerlei doelen in het leven kunnen hebben. Voor de korte termijn, voor de lange termijn en variërend in belang en waarde. Maar het doel waar Paulus het hier over heeft, is niet zomaar een doel. Het is een levensdoel. En bij een levensdoel, dat is niet iets waar je alleen maar voor gaat, maar dat is iets waar je ook werkelijk voor leeft. Wat is ons levensdoel? Wat is jouw levensdoel? Of levensdoelen? Ik denk dat dat per persoon zal verschillen. Maar voor een christen, voor een volgeling van Jezus Christus, verwacht ik dat wij allemaal ook in ieder geval één gemeenschappelijk doel hebben. En dat is het koninkrijk van God. Om voor eeuwig bij God te mogen zijn. En dat is ook het belangrijkste doel in ons leven. Dat was in ieder geval het doel waar Paulus het hier over had en waar hij naar uitkeek. Dat was zijn perspectief. Dat was zijn verwachting. En dat motiveerde hem, dat bracht hem in beweging. Want van daaruit was hij bereid om zich volledig in te zetten voor Jezus Christus. Om zijn wil hier op aarde te doen. Dat betekende echter niet per se dat vanaf dat moment alles mee zat omdat Paulus besloot om Gods wil te doen. Integendeel zelfs. God was weliswaar met Paulus en zegende hem en zijn werk, maar toch kreeg hij ook te maken met uitermate veel tegenstand. Paulus heeft het heel zwaar gehad en hij heeft heel veel geleden terwijl hij Jezus diende. Waarom en hoe hield hij dat vol? Nou, gelukkig geeft Paulus daar zelf het antwoord op. En dat staat in Romeinen 8, vers 18, waar hij schrijft: want ik ben er zeker van dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden. Wij kunnen het volhouden in moeilijke tijden als we op ons doel gericht blijven en als dat doel de moeite waard is. En het heerlijke eeuwige leven in Gods koninkrijk is dat absoluut waard. Daarom kon Paulus volhouden, ook al had hij met zware en moeilijke omstandigheden te maken. Hij bleef trouw Jezus wil doen. Hij bleef hem volgen. Want hij keek verder. En hij deed de wil van Jezus, omdat hij wist dat hij ook Jezus nodig had om daar te kunnen komen in het Koninkrijk van God. Jezus is namelijk de enige die verzoening met God mogelijk maakt. En alleen door hem kunnen wij bij God komen. Kunnen wij dat koninkrijk bereiken. En we halen deze woorden vaak aan. Maar het zijn ook goede woorden. Het zijn woorden van Jezus zelf. En die ons heel duidelijk maakt hoe de vork in de steel zit. Hoe de zaak ervoor staat. Want in Johannes 14, vers 6 zegt Jezus. Jezus zeide tot hem. Ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Jezus is de weg terug naar God de Vader en naar zijn koninkrijk. We zullen hem dus moeten volgen als we daar terecht willen komen. En wat ook heel belangrijk is, is als wij die bestemming willen bereiken, dan zullen we heel de weg moeten gaan. Alleen invoegen is niet voldoende. Alleen je bekeren is niet voldoende. Dat is pas de eerste stap in de goede richting. Maar vervolgens moet je wel die hele weg volgen om uiteindelijk bij God in zijn koninkrijk te eindigen. Dat is net als hier en nu. Als je ergens naartoe gaat, een andere plaats, misschien wel een vakantiebestemming wanneer dat weer kan. En je hebt daarvoor de auto nodig, dan heeft het geen zin om alleen maar in te voegen op die snelweg en dan te stoppen of eerder af te slaan dan dat je op je bestemming bent. Dan heb je je doel niet bereikt. En zo moeten wij ook Jezus volgen tot het einde, als wij ook in dat koninkrijk bij hem terecht willen komen. Toen Jezus hier op aarde actief was in zijn bediening, toen trok hij met zijn discipelen op. En op een gegeven moment maakte Petrus een opmerking, wat eigenlijk een vraag was. En daarin vroeg hij Jezus wat zijn volgelingen konden terugverwachten als ze Jezus zouden blijven volgen. En dat wil ik graag samen met u lezen, dat stukje. En dat staat in Marcus hoofdstuk 10. Marcus hoofdstuk 10. En dan lezen we vanaf vers 28 tot en met 30. Petrus begon tot hem te zeggen, zie, we hebben alles prijsgegeven en zijn u gevolgd. Jezus zeide, voorwaar ik zeg u, er is niemand die huis of broeders of zusters of moeder of vader of kinderen of akkers heeft prijsgegeven om mij en om het evangelie of hij ontvangt honderdvoudig terug, nu, in deze tijd, huizen en broeders en zusters en moeders en kinderen en akkers met vervolgingen en in de toekomende eeuw het eeuwige leven. Nou, Jezus, hij is hier en nu al met ons, want dat heeft hij beloofd. Hij wil ons helpen, hij wil ons leiden en beschermen. Maar toch kunnen we ook te maken krijgen met tegenstand, met moeite en met lijden. Want Jezus spreekt immers van vervolgingen in deze tijd. En dat is wat we ook terugzien bij Paulus. Terwijl hij getrouw en toegewijd God diende en Jezus volgde, kreeg hij toch te maken met hele zware omstandigheden. En dat is ook het mooie van Jezus eigenlijk. Jezus is eerlijk. Jezus spreekt niet alleen de waarheid, maar Jezus is de waarheid. En hij zegt niet wat wij willen horen, maar hij zegt wat wij moeten horen. En Jezus heeft gezegd dat als wij hem zullen volgen en hem zullen dienen, dat het dan niet per se makkelijker wordt, maar het kan zelfs moeilijker worden. Alleen, het geldt niet alleen dat het waar is wat Jezus zegt voor de minder leuke dingen van ons om te horen, maar het geldt ook voor de geweldige dingen die hij ons belooft. Daarom mogen wij weten dat als wij net als Paulus volhouden, volharden tot het einde, dat ons dan eeuwig leven wacht. Maar niet zomaar leven, niet leven zoals wij het leven nu kennen en ervaren, maar een geweldig leven, een leven zonder verdriet, zonder moeite, zonder ziekte, pijn en andere ellendige dingen. Een leven wat we ons nu nog niet kunnen voorstellen, maar dat zal geweldig zijn. Dat is wat Jezus voor ons in petto heeft. En daarom is het belangrijk en zelfs noodzakelijk dat wij op Jezus gericht blijven. En dat wij naar hem kijken. Want zolang we Jezus volgen, zullen we het doel niet missen. Ik keek ooit eens een programma op tv over het verkeer. Ik dacht dat het Blik op de Weg was. En er werd een man geïnterviewd die met zijn motor, terwijl hij een bocht nam, in de berm beland was. En zij vroegen hem over dit voorval, wat er gebeurd was. En die motorrijder die vertelde van, ik nam de bocht en ik keek naar de berm. En degene die hem interviewde, die had ook wel wat ervaring, dus die wist meteen wat het probleem was. En hij reageerde daarop en de motorrijder bevestigde dat. Want een basisregel is dat als je op de motor zit en je neemt een bocht, waar je naar kijkt, daar ga je naartoe. Dus als je op de weg wil blijven, moet je naar de weg kijken. Maar die man die keek niet naar de weg, hij keek naar de berm. En dat was ook waar hij terecht kwam. Nou, als wij geestelijk gezien niet uit de bocht willen vliegen, dan moeten wij naar Jezus blijven kijken. Maar we kunnen Jezus niet zien met onze ogen. Hoe kunnen we dan onze blik op hem gericht houden? Nou, het gaat hier ook niet over een fysiek kijken, maar het gaat om een geestelijk kijken. En waar het eigenlijk op neerkomt, is dat onze aandacht, ons denken, gefocust is op Jezus. En er zijn verschillende zaken of personen die ons daarbij kunnen helpen. In de eerste plaats is er natuurlijk het woord van God, de Bijbel. In Psalm 119, vers 105 staat: uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Dus met het woord van God kunnen wij onze weg vinden. Kunnen wij de weg vinden die God wil dat wij gaan. Maar daarvoor is het dus wel nodig dat wij dat woord bestuderen. En dat is meer dan alleen het woord lezen. Maar het is ook erover nadenken. Wat heeft het nou werkelijk te zeggen? Wat betekent het nou? En daarbij is dus de hele Bijbel van belang. Maar het is ook goed om je te focussen en je specifiek te richten op de woorden, het onderwijs en het leven van Jezus zelf. En dat staat beschreven in de evangeliën. Hoe meer wij daarmee bezig zijn, hoe beter wij Gods wil leren kennen. En hoe meer we daar de tijd voor nemen en aandacht aan geven, hoe meer wij onszelf voeden, ons denken voeden met wat Jezus belangrijk vindt. Bovendien, als wij steeds weer nadenken over wat heeft Jezus geleerd? Wat zei hij? Wat deed hij zelf? Dan zijn we eigenlijk automatisch met hem bezig en op hem gefocust. En dat helpt ons om zijn navolgers te kunnen worden. Want dat is wat het betekent om een volgeling van Jezus te zijn. Dat betekent niet dat je achter iemand aanloopt. Het betekent dat je levenswandel in overeenstemming komt met de levenswandel van Jezus. Het voorbeeld dat hij heeft gegeven, wij mogen dat voorbeeld navolgen. Dat is waar we ons naar mogen uitstrekken. En dat is ook wat God verwacht van zijn volgelingen, van degenen die bij hem willen horen, dat wij meer en meer gaan lijken op Jezus. En natuurlijk kunnen we dat niet in eigen kracht, maar we mogen ons er wel naar uitstrekken. En om ons daarbij te helpen komen we eigenlijk ook op het tweede punt uit. En dat is de Heilige Geest. Ook de Heilige Geest helpt ons om op Jezus gericht te blijven. Laten we opzoeken Johannes hoofdstuk 16. Want daar schrijft, Johannes schrijft daar wat, maar hij schrijft wat Jezus over de Heilige Geest zegt. Over de derde persoon uit de goddelijke drie-eenheid. Jezus zegt in Johannes hoofdstuk 16, vanaf vers 12. Nog veel heb ik u te zeggen, maar gij kunt het thans niet dragen. Doch Wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid. Want Hij zal niet uit zichzelf spreken, maar al wat Hij hoort zal Hij spreken en de toekomst zal Hij u verkondigen. Hij zal mij verheerlijken, want Hij zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen. Al wat de Vader heeft, is het mijne. Daarom zeide ik, Hij neemt uit het mijne en zal het u verkondigen. De Heilige Geest kan het woord van God levend maken, zodat we echt gaan verstaan, echt gaan begrijpen wat God daar nou mee bedoelt. Want Hij heeft het niet zomaar opgeschreven. Wij kunnen ons voordeel ermee doen. Maar het is ook belangrijk dat we beseffen dat we ook zullen moeten investeren. Wij zullen tijd moeten nemen om inderdaad dat woord te lezen, om erover na te denken. En het is ook aan ons om de Heilige Geest uit te nodigen hierbij, om hem erin te betrekken. Want het werkt niet op de automatische piloot. De Heilige Geest zal niet alles voor ons overnemen, we hebben ons eigen aandeel. Want we leven vanuit een relatie met God. En een relatie, daar zijn altijd twee kanten aan, twee partijen. God wil ons absoluut helpen en zegenen. Maar dat verlangen moet ook bij ons aanwezig zijn. Wij moeten het ook willen en ons er naar uitstrekken. En als dat aanwezig is, komt God ons zeker te hulp. De Heilige Geest die zal ons ook laten zien wat de waarheid is. En Hij zal ons helpen herinneren aan de woorden, het onderwijs en het leven van Jezus. Hij kan ons van binnenuit aansturen en motiveren, inspireren om de wil van God te doen, om Jezus te volgen. En voor het derde punt wil ik graag eigenlijk eerst een stuk met u lezen. En dat vinden we in Galaten hoofdstuk 6, vers 1 tot en met 10. Galaten hoofdstuk 6, vers 1 tot en met 10. Broeders, zelfs indien iemand op een overtreding betrapt wordt, helpt gij, die geestelijk zijt, hem terecht in een geest van zachtmoedigheid, ziende op uzelf. Gij mocht ook eens in verzoeking komen. Verdraagt elkanders moeilijkheden, zo zult gij de wet van Christus vervullen. Want indien iemand zich verbeeldt dat hij iets is en het niet is, dan vergist hij zich zeer. Ieder moet zijn eigen werk toetsen, dan zal hij slechts voor zichzelf stof tot roem hebben en niet voor een ander. Want ieder zal zijn eigen last dragen. En hij die onderricht wordt in het woord, delen van alle goed mede aan wie dat onderricht geeft. Dwaalt niet, God laat niet met zich spotten, want wat een mens zaait, zal hij ook oogsten. Want wie op de akker van zijn vlees zaait, zal uit zijn vlees verderf oogsten. Maar wie op de akker van de geest zaait, zal uit de geest eeuwig leven oogsten. Laten wij niet moede worden goed te doen, want wanneer het eenmaal tijd is, zullen wij oogsten, als wij niet verslappen. Laten wij dus, daar wij de gelegenheid hebben, doen wat goed is voor allen, maar in het bijzonder voor onze geloofsgenoten. Naast de Bijbel, het woord van God, en naast de Heilige Geest hebben wij ook elkaar nodig, onze broeders en zusters, onze medegelovigen en volgelingen van Jezus Christus. Kortom, de gemeente. En de gemeente van lichaam, of de gemeente van Jezus wordt ook wel vergeleken met zijn lichaam. Dus als wij verbonden willen zijn met Jezus, is het belangrijk dat wij deel uitmaken van de gemeente, van zijn lichaam. Zo zijn we ook met elkaar verbonden. En wij kunnen elkaar helpen en bemoedigen door voor elkaar te bidden. Door elkaar te steunen. Dat wij de moed niet opgeven, maar dat wij door blijven gaan. Dat wij volhouden om het goede te doen en dicht bij God te blijven. Daarom is het ook belangrijk dat we zoveel mogelijk samen dingen doen. Natuurlijk kunnen we nu nog niet zo samenkomen als we dat graag en het liefst zouden willen. Maar als we een dienst hebben, doe dan mee vanuit huis via de livestream. En zodra het straks weer kan, zorg dat je weer in de samenkomst aanwezig bent. Zorg dat je erbij bent als we Bijbelstudies houden. Zorg dat je erbij bent als we samen bidden. Want hoe meer we samen bezig zijn, hoe meer we worden opgebouwd, bemoedigd, gecorrigeerd, maar ook geïnspireerd om in de wil van God te blijven. of om zelfs in de wil van God te komen. En we mogen ook samen bezig zijn met de grote opdracht die voor alle volgelingen van Jezus geldt. En hoe wij daar als lokale gemeente samen invulling aan kunnen geven, met z'n allen. En dat wij dat geweldige nieuws over Jezus Christus, dat Hij vrede met God heeft mogelijk gemaakt, dat Hij een geweldige toekomst voor ons beschikbaar heeft gemaakt, dat we dat nieuws met mensen zullen delen, zodat ook zij met die hoop mogen leven waar wij mee leven. Dat we mogen weten, het gaat op een gegeven moment geweldig worden. Er komt een einde aan alle problemen die we hier en nu ervaren. Dat is wat ons drijft, dat is wat ons motiveert, dat is wat ons leven ten diepste zin geeft. En dat mogen we delen met andere mensen. Zodat ook zij met die hoop, met dat doel voor ogen, hun leven mogen leiden. Als ons doel het Koninkrijk van God is, om bij Hem te zijn, in die heerlijke nieuwe tegenwoordigheid, dan mogen wij onze blik op Jezus gericht houden. En daarbij helpen ons het woord, de Bijbel, de Heilige Geest en de gemeente. Die helpen ons om onze aandacht, ons denken op Jezus gericht te houden. Want Hij alleen is onze redder. Hij is de enige weg terug naar God de Vader en naar zijn Koninkrijk. En wij kunnen Hem volgen door vanuit vertrouwen in geloof naar Hem te luisteren en te doen wat Hij zegt. Zo kan Hij ons leiden, zo kan Hij ons terugbrengen bij God. En nogmaals, die weg zullen we tot het einde moeten gaan. En dat wil zeggen, of totdat het moment aanbreekt waarop Jezus terugkeert om zijn gemeente te verzamelen en met zich mee te nemen, of totdat we sterven. En tot slot wil ik nog één tekst met u opzoeken en die staat in 2 Timotheus hoofdstuk 4. Eigenlijk wilde ik daar een paar versen behandelen, maar toen ik las wat daarvoor stond, dacht ik van, dit is zo actueel, het lijkt me niet slim om dat achterwege te laten. En daarom lezen we vanaf vers 1. Dus 2 Timotheus hoofdstuk 4 vers 1 en het lijkt wel alsof het vandaag is geschreven. Ik betuig je nadrukkelijk voor God en voor Christus Jezus, die levenden en doden zal oordelen, met beroep, zowel op zijn verschijning als op zijn koningschap, verkondig het woord, dring erop aan, gelegen of ongelegen, wederleg, bestraf en bemoedig met alle langmoedigheid en onderrichting. Want er komt een tijd dat de mensen de gezonde leer niet meer zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich tal van leraars zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtsels keren. Blijft gij echter nuchter onder alles, aanvaard het lijden, doe het werk van een evangelist, verricht uw dienst ten volle. Want wat mij aangaat, reeds word ik als een plengoffer geofferd, en het tijdstip van mijn verschijnen staat voor de deur. Ik heb de goede strijd gestreden, ik heb mijn loop ten einde gebracht, ik heb het geloof behouden. Voorts ligt voor mij gereed de krans der rechtvaardigheid, welke te dien dagen de Heere, de rechtvaardige rechter, mij zal geven. Doch niet alleen mij, maar ook allen die zijn verschijning hebben liefgehad. We begonnen met wat Paulus schreef aan de gelovigen uit Filippi. Hij vertelde hen over zijn doel, hoe hij in het leven stond, waar hij voor ging en waarom. Maar nu, als hij deze tweede brief aan Timotheus schrijft, weet hij dat zijn leven er bijna op zit. Hij zal spoedig sterven. En eigenlijk laat hij hier zien hoe zijn het najagen van het doel, hoe dat voor hem is verlopen. En hij zegt hier zo mooi, ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb mijn loop ten einde gebracht. Ik heb het geloof behouden. En voorts ligt voor mij de krans der gerechtigheid. Of rechtvaardigheid. Maar hij heeft volgehouden. Hij ging voor het doel en hij is tot het einde daarmee bezig geweest. En nu weet hij dat zijn geweldige beloning bij God staat voor de deur. Hij krijgt het eeuwig leven. Hij mag voor eeuwig bij zijn Heer en Heiland, zijn verlosser zijn. Dat is waar Paulus voor heeft geleefd. Dat is waarvoor hij heeft geleden. En dat staat voor de deur. Hij heeft het niet opgegeven, maar hij heeft volgehouden. En wij mogen een voorbeeld nemen aan Paulus. Als het koninkrijk van God ons doel is, dan moeten wij niet opgeven, maar dan moeten wij op Jezus gericht blijven. En ook al wordt het moeilijk of zwaar, maar dan kunnen we doorgaan, want we weten, die beloning komt. Als we volharden tot het einde. En we hoeven niet bang of krampachtig te zijn, maar we moeten dit echt serieus nemen, dat we Jezus serieus volgen en dienen. Want Paulus heeft tot het einde toe volgehouden, maar niet iedereen blijft trouw tot het einde. Als we iets verder hadden gelezen, hadden we kunnen lezen dat Demas uit liefde voor de tegenwoordige wereld was afgehaakt. En dat kan ook ons gebeuren, maar laat ons dat niet gebeuren. Laat wij ook net als Paulus op Jezus gericht blijven. Hem volgen en hem dienen tot het einde. En dan zullen ook wij door genade de eeuwigheid in Gods koninkrijk met hem mogen doorbrengen. Amen.